Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 33. Voordat we het onderwerp van vandaag gaan uitdiepen, even een heel klein feestje vieren. Want een tijdje terug stond deze ADHD bij Vrouwen podcast op nummer 1 in de ADHD podcast in de metro. Dat vond ik natuurlijk echt super om te zien. En deze week ook een shout-out naar jou, de luisteraar, want deze podcast is inmiddels meer dan 6000 keer beluisterd. Dat is echt mega veel, een mijlpaal. Dus dank je wel voor het luisteren. Ik vind het superleuk om deze afleveringen te maken. En ik put vaak uit onderwerpen waar ik mezelf in verdiept heb, omdat ik er meer over wil weten. En vandaag is ook weer zo'n onderwerp. Maar nog leuker is het als jij ook een onderwerp aandraagt waar ik misschien niet meteen aan denk. Want ja, ik ben ook maar in mijn eentje, ik verzin ze ook allemaal maar zelf. Daarom ben ik ook begonnen met het batchen van de podcastafleveringen. Dat betekent dat ik er meerdere tegelijkertijd schrijf en opneem, dat er dan ook meer tijd zit tussen het uitbrengen en het maken zelf. Dat is een manier waarop ik het voor mezelf gemakkelijker probeer te maken om de podcast te blijven maken, ongeacht hoe druk ik het verder heb met mijn coachingpraktijk. Zodat er op deze manier ook meer consistentie is in de regelmate waarin er een nieuwe podcast online komt. Dat er eigenlijk altijd wel een aflevering klaar ligt als aan mijn kant het leven niet helemaal gaat zoals de planning was. Want wees eerlijk, dat is natuurlijk bijna nooit. Life happens, dingen gebeuren. En daarom probeer ik het handiger en slimmer te doen in plaats van mezelf helemaal over de kop te werken om het toch voor elkaar te krijgen. Dus op het moment dat ik deze aflevering maak, schrijf ik ze vanuit een vakantiehuisje. Kinderen hebben vakantie. En de wifi is hier goed, maar minder snel dan thuis, waardoor ik een aantal zaken ook minder goed kan doen. Dat zijn eigenlijk ideale omstandigheden om te schrijven. Dat is hoe ik de podcast ook maak. Ik lees heel erg veel, soms onderzoeken, soms boeken. En daaruit schrijf ik de belangrijkste inzichten op en die verweef ik dan weer in een verhaal. Dus heb jij een onderwerp die ADHD gerelateerd is, waar jij meer van zou willen weten? Laat het me weten. Ik duik heel erg graag de wetenschap in om te kijken wat erover bekend is. En ik scheid dan ook de zin en de onzin van wat erover geschreven wordt. En er wordt natuurlijk over van alles ook een hele hoop onzin gezegd. Mijn ADHD-brein heeft een, nou ja, onstilbare honger naar meer kennis. Ik wil eigenlijk altijd alles van alles het naadje van de kous weten. En ik doe dat dus echt heel erg graag, de wetenschap induiken op zoek naar wat waar is en wat niet. Dus heb je een onderwerp, laat het me weten via een DM op Facebook of Insta. Of via mail jorna@yourjoy.nl. Oké, terug naar de orde van de dag. Het onderwerp van deze aflevering gaat helemaal over de rol van bewegen bij ADHD. Sporten, wandelen, dansen, fietsen, trampolines, springen, zwemmen, zelfs kouwen. Elke manier van bewegen die je maar kunt bedenken. Want ergens weten we ook wel dat bewegen gezond voor je is. Voor je hart en voor je bloedvaten, voor je cholesterol, voor je bloeddruk. Dat is in ieder geval de dingen die we allemaal horen. En in de afgelopen aflevering heb ik het ook wel af en toe aangestipt dat je door bewegen ook een klein beetje dopamine aanmaakt. Maar in deze aflevering gaan we daar dieper op in. En als je al vaker afleveringen van mijn podcast hebt geluisterd, en ik zei het net ook al even, dan weet je dat ik een heel groot fan ben van wetenschap en van hoe het brein werkt. En in dat kader word ik ook altijd heel erg blij van neuropsycholoog professor Dr. Erik Scherder. Bijvoorbeeld in de Wereld Draait Door University aflevering op televisie. Want hij weet op een hele toegankelijke manier zichtbaar te maken hoe ons brein werkt. En ik las laatst zijn boek Laat je hersenen niet zitten, over de effecten van bewegen op ons brein. Het is niet een boek wat helemaal gericht is op ADHD, juist helemaal niet. Voornamelijk op hoe je je brein gezond kan laten zijn als je ouder wordt. Dus hoe je daarmee ook Alzheimer kunt voorkomen. Maar in het kort, de boodschap van het boek is: bewegen is niet alleen goed voor hart- en bloedvaten, juist ook voor onze cognitieve functies. Want bewegen helpt om dementie te voorkomen. En ook bij ADHD, waarbij je vooral last ervaren wordt in de executieve functies, kan regelmatig bewegen echt het verschil maken. En ook bewegen op een manier die eigenlijk te simpel is voor woorden kan al verschil maken. Daarover later meer. Maar bewegen dus. Laten we dan eerst even de cijfers op een rijtje zetten. Wat beweging nu eigenlijk is en hoeveel je dan zou moeten bewegen voor een optimaal resultaat. Want de cijfers zijn meedogenloos. We zitten met z'n allen veel en veel en veel en veel en veel en veel en veel te veel. En we weten dat niet gezond is. Dat weten we ergens wel. Alleen stellen we dat bewegen altijd uit tot morgen of tot maandag of tot 1 januari om er iets mee te doen. En ik las dus dat boek van Erik Scherder waar hij met een aantal schrikbarende feiten kwam. Want wist je dat 6 tot 10% van alle sterfte wereldwijd is toe te schrijven aan lichamelijke inactiviteit. Dat betekent dat jaarlijks de vroegtijdige dood van 5,5 miljoen mensen wereldwijd voorkomen had kunnen worden als zij fysiek actief leven hadden geleid. Per jaar. Dat betekent ook dat het niet alleen gaat om de zwaarlijvige mensen, de mensen met obesitas. Want ook als je niet te zwaar bent en niet of nauwelijks beweegt, heb je een groter risico om voortijdig te overlijden. En dat is het grootste risico voor onze gezondheid. Veel tastbaarder ook dan welk coronavirus er dan ook maar rondwaart. En waar je bij corona niet veel meer kunt doen om het te voorkomen dan in je elleboog hoesten en een mondkapje dragen, is het bij lichamelijke activiteit een heel stuk duidelijker. Dr. Scherder schrijft ook dat onderzoeken zeggen dat de grootste winst van de inactieve mensen ligt in de eerste 15 tot 29 minuten bewegen per dag. En dat is dus niet zo gek veel. Elke dag 15 minuten stevig doorwandelen verlaagt dat risico al enorm. En dat lijkt toch wel iets te kunnen zijn wat we kunnen doen. Want helemaal als je lange tijd thuis zittend of liggend doorbrengt, waarbij je dus eigenlijk te weinig prikkels krijgt, is de kans veel groter dat je niet alleen lichamelijke, maar ook cognitieve problemen krijgt. Alleen weten dat het zo is en er ook iets mee doen, dat zijn vaak twee verschillende dingen. En ik herken het hoor. Ook ik heb een innerlijke couch potato die het liefst niet beweegt. Het komt niet echt vanzelf bij mij, laten we maar zeggen. Ik heb dan ook niet de hyperactieve variant van de ADHD, maar het gecombineerde type. Mijn dochter bijvoorbeeld kan dan weer niet stilzitten. Nou, eigenlijk nooit stilzitten. Die heeft meer dat hyperactieve, dus die heeft ook veel meer die beweging op een dag. Want eigenlijk klinkt het al zo dat ADHD dan betekent dat je hyperactief bent, dat je dan eigenlijk al genoeg lichaamsbeweging krijgt. Want helaas is dat niet zo, omdat de hyperactiviteit zich vaak beperkt tot microbewegingen, niet altijd. En verreweg de grootste groep ADHD'ers die hyperactiviteit niet of in veel mindere mate hebben. Die innerlijke couch potato, die hebben we allemaal. Dat scheelt alweer een heel stuk. Hoef je daar al niet meer schuldig om te voelen. Want de mens is namelijk gemaakt om super efficiënt met zijn energie om te gaan. En om alleen in actie te komen als er een onmiddellijke beloning tegenover staat. Instant gratification. Bijvoorbeeld in de vorm van voedsel. En is je brein ook nog eens zo gemaakt dat je van nature een voorkeur hebt voor vet en of zoet en zout voedsel. Wat meestal niet de meest gezonde keuze is. Want vroeger, toen we nog als jagers-verzamelaars over de savanne huppelden in ons berenvelletje, was dit natuurlijk een hele goede overlevingsstrategie. Want vet en zoet betekenden een hogere caloriedichtheid. Dus dan hoefde je minder te eten om aan voldoende calorieën te komen. En dat soort voedsel was toen ook vele malen schaarser, waardoor je je kans moest grijpen als de gelegenheid zich voordeed. En het is super handig op het moment dat je letterlijk je eigen kostje bij elkaar moet scharrelen en niet weet waar de volgende maaltijd mogelijk vandaan komt of wanneer. En als je dat dan bekijkt, dat het evolutionair gezien nog niet eens zo gek lang geleden is. Dus die voorkeur voor vet en zoet zit er nog steeds in. Vandaar dat het echt heel erg moeilijk is om die donuts niet in je winkelwagentje te stoppen, want die zijn vet en zoet tegelijkertijd. En het valt mij trouwens op dat die ook wel heel erg vaak in de aanbieding zijn. En ik denk zomaar dat het niet per ongeluk is. In deze tijd werkt onze evolutionaire voorkeur dus heel erg tegen ons. Dat we van nature moeilijk in beweging komen, als het niet per se hoeft. Want in een tijd dat we nog over de savanne heen huppelden, bespaarden we ook zoveel mogelijk energie op die manier. Als je niet weet waar je volgende energievoorraad in de vorm van eten vandaan komt. En dat we die grotere voorkeur voor vet en zoet hebben. En die combinatie is natuurlijk het recept voor obesitas in deze maatschappij, waarin we zo'n grote welvaart hebben dat we eigenlijk altijd alles kunnen kopen en dat binnen handbereik ligt. Zelf ben ik meer van de vet en de hartig en niet per se van de vet en de zoet. Ik heb veel liever een zak chips dan een slagroomtaartje bijvoorbeeld, maar dat terzijde. Je hoort ook wel eens dat zitten het nieuwe roken is. En dat lijkt overdreven, maar het is precies dit. Er overlijden op dit moment elk jaar net zoveel mensen aan de gevolgen van roken als aan de gevolgen van te weinig bewegen. En ja, dat hoor ik je nu denken, dat heb ik nu wel gehoord, maar wat heeft dit nu met ADHD te maken? Het is toch een podcast over ADHD? Ja, klopt. En dat ga ik je nu vertellen. Want niet bewegen heeft, naast dat het dus een hoger sterftecijfer geeft, ook een erg grote cognitieve component. Want als je altijd een actief leven hebt gehad en dat plotseling niet meer kan omdat je bijvoorbeeld een been breekt en je een paar weken alleen maar kunt zitten of liggen, dan merk je misschien het effect al dat je je steeds lamlendiger gaat voelen en ook steeds minder zin krijgt om te gaan bewegen. Of als je een keer lekker uitslaapt en dan de rest van de dag ook niet meer vooruit te branden bent. En dit heeft te maken met je niveau van arousal. Zo heet dat. Arousal is een term die wordt gebruikt om de activatietoestand van het centrale en autonome zenuwstelsel te beschrijven. Een moeilijk woord, ik leg het voor je uit. Maar nu hoor je ook wel eens dat als je daarop zoekt, dat ADHD'ers een andere frequentie aan hersengolven hebben en daardoor een veranderde staat van arousal. Dus dat dat activatiesysteem op een andere manier werkt of dat je op een ander niveau geactiveerd bent. De wetenschappelijke bewijzen hiervoor zijn niet zo eensluidend en daarom heb ik het er niet op die manier over. Maar er is wel een theorie over dat bij ADHD die arousal minder makkelijk gaat soms. Alleen moet dat nog wel op veel grotere schaal onderzocht worden voordat er echt conclusies aan verbonden worden. Maar er zijn indicaties dat het op die manier werkt. Nu vraag je je misschien af wat die arousal dan is, waar je dat dan aan merkt, want dat je het dan hebt over de activatie van het centraal zenuwsysteem, dat klinkt misschien nog een beetje te vaag. Maar wat is dat dan? Hoe ik het interpreteer, is dat die arousal eigenlijk de aanknop is die je hebt. En als je niet genoeg aanstaat, als je die aanknop niet goed genoeg kunt vinden, dat er dan under arousal is. En dat is eigenlijk een ernstige vorm van onderprikkeling. En dat is dan misschien ook een aanknop is dan misschien een verkeerde term. Dan moet je het misschien meer over een dimmer hebben die je helemaal uit kunt draaien en helemaal open. Maar dat er tussen ook nog wel wat dingen zitten. Dus dan hebben we het over de dimmer en niet per se over de aanknop. Maar misschien herken je de volgende situatie wel. Ik in ieder geval wel. Alhoewel het in deze ernstige vorm al wel een hele tijd geleden is. Maar wat ik bedoel is bijvoorbeeld wat ik dan had. Als ik de kinderen naar school had gebracht en ik kwam thuis en plofte ik op de bank met mijn jas nog aan. En ik was met geen mogelijkheid meer vooruit te krijgen. Ik was met geen mogelijkheid meer dat het me lukte om op te staan, om mijn jas op te hangen aan de kapstok. En niet dat er fysiek dan iets met je aan de hand is. Je kunt het prima, alleen het lukt je gewoon weg niet om op te staan. Of dat je op de rand van je bed zit, nog halverwege het aankleden, zeg maar, met je ene been in je broekspijp en de andere nog niet. En dat het je gewoon weg niet lukt om door te gaan. Dat je alleen maar voor je uit kunt staren. En dat je niet lukt om het af te maken. Terwijl je weet dat als je nu niet aan de gang gaat, dat je dan te laat komt. En je pas in actie komt op het moment dat je eigenlijk al te laat bent. Wat er op zo'n moment gebeurt, is dat je brein nog niet aanstaat. Of het anders, je dimmer staat nog niet vol genoeg open. Je arousal is op zo'n laag niveau dat je executieve functies, de manager van je brein, dat die helemaal niet werken. Die manager slaapt, die is niet meer niet in staat om je aan te sluiten. De executieve functies, dat zijn de functies in je brein die bijvoorbeeld zorgen voor planning en structuur en tijdmanagement en emotiecontrole en taakinitiaties, dat je ergens aan begint. Dat is eigenlijk de manager van je brein. Maar als die manager niet werkt, als hij slaapt, als hij niet in staat is om je aan te sturen, dan kan die je brein dus ook niet regelen. Gelukkig worden dingen als ademhaling en hartfunctie niet door die manager geregeld. Dus dat gaat altijd wel gewoon door. Daar is een ander systeem voor verantwoordelijk. Die ook, als jij of je breinmanager slaapt, zorgt voor dat je blijft overleven. Want ook als je slaapt, slaapt je manager ook. Het is een fenomeen wat moeilijk is uit te leggen aan iemand die dat gevoel niet kent. Het is mij in ieder geval nog nooit echt goed gelukt om het bijvoorbeeld aan mijn partner uit te leggen als hij me in zo'n staat aantrof. Echt op de rand van de bank met mijn jas nog aan een beetje voor me uit zitten staren en dat het hem niet lukte om op te staan. En meestal als mijn partner me zo aantrof was die aanknop wel snel gevonden, want dit was de reden voor menig discussie. En door een discussie maak je adrenaline aan. En door die adrenaline lukt het opeens wel om in gang te komen. Wat dan nog meer reden was voor onbegrip. Want je kunt het wel, dus waarom doe je dat dan niet meteen? Niet gewoon doen. Dat is waarschijnlijk ook wel vaker aan jou gezegd. En omdat ik ook niet wist waar dat door kwam, helemaal niet voordat ik wist dat het ADHD was, bleef het onbegrip lang bestaan. Inmiddels weet ik wel ongeveer hoe het werkt. En is het bij mij al een hele tijd, eigenlijk al in jaren, niet voorgekomen dat ik weet hoe ik het moet voorkomen en het nu beter snap, waardoor ik het ook iets beter kan uitleggen. Die aanknop of die dimmer is heel belangrijk. Dat je de manager van je brein wakker maakt. Dat hij ook wat gaat doen. En niet alleen in paniek rondjes rennen en wat papier uit zijn handen laat vallen. En vooral heel erg verroepen dat hij druk is. Terwijl hij niet ziet dat zijn kantoor in de fik staat. Maar dat is een beetje hoe ik ADHD zie. Ik praat heel erg graag in beelden en in metaforen. Dus ik zie dan ook echt zo'n mannetje in mijn brein rondrennen. Dus het probleem met executieve functies, die manager van je brein, is dat hij zich bezighoudt met de verkeerde dingen op de verkeerde manier bij ADHD. Alsof hij met een mini laserlampje op zoek is naar waar hij die belangrijke papieren ook alweer gelaten had in het voor de rest pikdonkere kantoor en ze niet kan vinden. Terwijl als hij het grote licht aandoet, dat is als ze dan zo kan vinden en opeens weer overzicht heeft. Dat is ook hoe ik bijvoorbeeld medicatie zie. Dat kan bijvoorbeeld dan dat grote licht zijn wat opeens aangaat. Want ADHD-medicatie werkt eigenlijk bijna altijd op de dopaminevoorraad in het brein. Of het zorgt ervoor dat er meer dopamine wordt aangemaakt, of het zorgt ervoor dat dopamine minder snel door het lichaam wordt opgenomen. Zogenaamde heropnameremmers. Dus zonder medicatie is dat grote licht vinden lastiger. En ik zeg niet dat het onmogelijk is. Het is geen promotiepraatje voor medicatie. Dan mag je echt helemaal zelf beslissen of je dat wel of niet doet in overleg met jouw arts. Misschien merk je ook wel dat als het op jouw werk bijvoorbeeld super druk is, of als er een noodsituatie is, dat je dan zelf juist rustiger wordt. Dat je opeens overzicht krijgt en vanuit de positie van overzicht en kalmte precies de goede beslissingen neemt, terwijl de rest dan als een kip zonder kop rondrent. Want bij ADHD'ers gaat bijvoorbeeld ook door adrenaline het licht aan, want adrenaline is ook een neurotransmitter. Terwijl bij niet-ADHD'ers dan vaak de executieve functies manager wel het grote licht aan heeft, maar alleen nog kan roepen dat het zo druk is en paniek zaaien, zonder dat overzicht te zien. Deze podcast gaat over bewegen en dat is dan precies waar het hier om gaat. Door regelmatig te bewegen, stevig doorwandelen of sporten of even op de trampoline of even een dansje maken door de kamer, maak je ook dopamine aan. Misschien niet zoveel als dat grote licht wat de medicatie doet, wel veel meer dan het laserlampje. Dus door regelmatig te bewegen kun je zorgen voor een extra lampje in je brein. Misschien een bureaulampje of een tafellamp. Waardoor de executieve functies als plannen en tijdmanagement en emotiecontrole ergens aan beginnen en impulscontrole makkelijker worden. Dat het beter geregeld wordt, dat die dimmer iets hoger aangaat. Maar wat is dan genoeg lichaamsbeweging? Laten we vooropstellen dat we met z'n allen veel te weinig bewegen op uitzonderingen dagen laten. Ik zelf ook niet uitgezonderd, want mijn innerlijke couchpotato is vaak heel erg overtuigend dat ik beter iets anders kan gaan doen dan gaan sporten. Maar 20 minuten per dag stevig doorwandelen is al een goede start als je echt helemaal nooit beweegt en misschien al te zwaar bent en misschien wel lichamelijke beperking hebt, dan is 10 minuten bewegen al een heel erg goed begin. En daarnaast, en hier pluk ik zelf al echt de vruchten van, op het moment dat je merkt dat je hoofd voller begint te raken, dat je dan even kort beweegt. Ik ga dan even graag 2 minuten op de trampoline als het niet hard regent of waait. Wat natuurlijk in de winter, in deze winter die wij nu hebben, bijna onmogelijk is. Of even een dansje doen door de kamer. Of heel even op de roeimachine. Of gewoon even een paar jumping jacks of een paar burpees. Veel meer dan 2 burpees red ik ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat kun je al doen om heel even te bewegen, om weer even die dimmer iets hoger aan te zetten voor je brein. Nu vertelde ik je aan het begin van deze aflevering al dat er 1 vorm van beweging is die zeer eenvoudig is en die ook kan helpen. En dan met name op 1 van de executieve functies waar ik het over heb. En dat is die op die van de volgehouden aandacht. Kort gezegd is dat de mogelijkheid om langer achter elkaar op 1 ding te focussen. En dat is best een ding ook bij ADHD, dat die niet altijd zo goed werkt. Dat je niet altijd lang achter elkaar op 1 ding kunt focussen. Dat je je aandacht volhoudt. En in zijn boek over wat bewegen doet in het brein, geeft Erik Scherder daar ook een hele simpele manier van bewegen voor. Echt, mijn mond viel open toen ik dit las. Want verschillend onderzoek heeft namelijk aangetoond dat zoiets simpels als kauwen, gewoon op kauwgom, kan helpen bij het vasthouden van aandacht als het langer dan 20 minuten achter elkaar gedaan wordt. Het effect van het kauwen op de volgehouden aandacht treedt pas na zo'n 20 minuten op. Dus als je weet dat je straks langer achter elkaar iets moet gaan doen, kun je nu alvast beginnen met kauwgom kauwen en dat dan wel volhouden. Want kauwen lijkt te werken op het arousal effect waar we het eerder al over hadden. Dat je door te kauwen, dat je je aanknop niet alleen weet te vinden, maar dat je hem ook iets meer open kunt draaien. En of het ook effect heeft op andere executieve functies, daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Daar moet nog veel en veel meer en uitgebreider onderzoek naar gedaan worden. Maar ik vond het uit dit boek in ieder geval een heel erg mooi inzicht om mee te nemen, wat ook nog eens heel erg makkelijk toepasbaar is zonder bijwerkingen ook. Want kauwgom kauwen is natuurlijk redelijk onschuldig. Misschien moeten we in dat kader kauwgom kauwen op school dan toch maar weer gaan toestaan. In het kader van de wetenschap uiteraard. Ik denk niet dat de leraren daar heel erg gelukkig van worden. Maar goed, dat terzijde. Voordat ik afsluit, nog een reden om te blijven bewegen. Tot op hoge leeftijd. Want het helpt ook om dementie tegen te gaan of uit te stellen. Dat noemde ik net al heel even. Dus nog een reden om het te blijven doen. Ook al vind je eerlijke couch potato het niet zo'n goed plan. Niet alleen om je executieve functies manager nu gemakkelijk te maken, juist ook voor je toekomstige zelf. Want die is er je dankbaar voor. Dat is in ieder geval iets wat ik je kan beloven. Dat als je nu begint met bewegen, dat de persoon die je over 20 jaar bent, dat die je daar dankbaar voor bent, dat je nu bent begonnen. Een heel mooi oud Chinees spreekwoord hierover gaat van de beste tijd om een boom te planten was 25 jaar geleden. De op één na beste tijd is vandaag. Dus die boodschap wil ik je nu meegeven om mee te nemen. Dit was de aflevering voor deze week. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, dat je er iets van geleerd hebt. Laat even een berichtje achter of stuur me een DM of stuur me een e-mail naar Jorne@YourJoy wat je van dit onderwerp vindt en wat je eruit geleerd hebt of wat je nog meer erover zou willen weten. Dat kan natuurlijk ook. En ik hoor je een volgende keer. Dag!